Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat er vandaag een extra collecte is voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 25, het eerste en het achtste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En het achtste, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Gemeente, luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Habakkuk. En we lezen uit het boekje van Habakkuk het eerste hoofdstuk. Als we dit hoofdstuk gelezen hebben, zingen we uit de 74ste psalm en daarvan het 22ste vers. Psalm 74, het 22ste vers. Vergeet niet, Heere, die onverdraagbare hoon, dat luid geroep van al uw weerpartijders. Habakkuk 1, de last welke Habakkuk de profeet gezien heeft. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, er is twist en men neemt gekijf op. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voort. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid voor. Ziet onder de heidenen en aanschouwt en verwondert u, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet geloven zult als het verteld zal worden. Want ziet, ik verwek de Galdeën, een bitter en snel volk, trekkende door de breedte der aarde om erfelijk te bezitten woningen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is hetzelfde. Zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelf uit. Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden en ze zijn scherper dan de avondwolven en zijn ruiters verspreiden zich, ja zijn ruiters zullen van verre komen. Ze zullen vliegen als een arend zich spoedende om te eten. Het zal geheelijk tot geweld komen. Wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten. En het zal de gevangenen verzamelen als zand. En het zal de koningen beschimpen en de prinsen zullen hem een belaching zijn. Hij zal alle vesting belachen, want hij zal stof vergaderen en hij zal ze innemen. Dan zal hij de geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Ge zijt te rein van ogen dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze die verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze allen met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net. Want door dezelve is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in Habakuk hoofdstuk 2, de eerste drie versen. Habakuk 2, vers 1 tot en met 3. Daar lezen wij: en ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Laten wij nu Gods aangezicht zoeken in gebed. Dan willen wij ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor zuster Van Putten, die nog altijd voor onderzoek in het ziekenhuis is. Voorbeden en eigenlijk ook dankzegging voor het dochtertje van Kees en Wilma Valerius. Dat is nu thuis uit het ziekenhuis, maar de zorgen blijven. Het kind leidt aan een ziekte waar de doktoren niets eigenlijk aan kunnen doen wat de genezing betreft. Dankzegging willen wij doen voor broeder Lokker, die na een behandeling in het ziekenhuis vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En dankzegging ook voor het gezin Mostert, waar ze na veel zorgen en moeite in de afgelopen weken dochter, een welgeschapen dochter van de Heere hebben mogen ontvangen. Zoeken wij Gods aangezicht. Heere, u hebt het vanmorgen zo geleid dat we elkaar in uw huis mogen ontmoeten. En we danken u daarvoor, voor alle zorgen die daarachter liggen, voor het feit dat u ons gespaard hebt en gedragen, en dat u ons ook vanmorgen de gezondheid en de krachten geeft om naar uw huis te komen. Maar waar het ons toch bijzonder om gaat, althans om moet gaan, dat is dat wij u hier mogen ontmoeten. En dat wij het ondervinden dat dit de plaats is die gij tot een Bethel maakt, een huis Gods. Waar mensen mogen komen om u de Heere te ontmoeten en om uw stem te horen. En waar gij wilt geven de beleving van het geheimenis. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrij verbond getoond. Heren, dat kunt u overal doen. Dat is waar en dat ondervindt uw volk ook. Maar u hebt toch bijzonder ook de plaats van het gebed, van de ontmoeting met u ingesteld en gemaakt tot een plaats waar gij dat wilt laten ondervinden en beleven. U hebt zelf gezegd, het gold wel van de tempel in Jeruzalem en er is sindsdien veel veranderd. Maar in dit opzicht is toch nog uw woord waar gebleven en ook toepasbaar op de vergaderplaats van de Nieuwtestamentische gemeente. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. En dat andere woord wat ge zelf gesproken hebt, Heere Jezus, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, mogen wij deze beloften, deze toezeggingen die onwankelbaar zijn en betrouwbaar, vanmorgen als een pleitgrond gebruiken om u te bidden, nu ook in ons midden te zijn. En nu ook de krachtige en heerlijke werking van uw geest te schenken, opdat wij niet hier alleen maar als een aantal mensen bij elkaar zijn, weliswaar in de weg van uw eigen inzettingen, maar die toch aan onszelf zijn overgelaten, maar dat wij hier mogen zijn in uw nabijheid. O, er is heel veel in ons en er is heel veel dat wij gedaan en bedreven hebben wat u zou kunnen nopen om niet met ons samen te komen. Wij hebben zoveel tegen u gezondigd en er is ook zoveel verkeerdheid en boosheid binnen in ons, dat dat alles genoeg is om ons te verstoken te doen zijn van elk blijk van uw gunst. Heren, u hebt alle reden, als u die gebruiken wilt, om ons aan ons lot over te laten en ons prijs te geven. Immers, we zijn de weg van onze eigen keus ingeslagen. En roepstemmen hebben we te over gehad, maar hebben we ernaar geluisterd. Van nature doet geen mens dat immers. En ook na ontvangen genade zijn wij nog altijd dwaalziek, met een afkerig hart. En we zijn zomaar weer weg bij u vandaan. En het zal altijd weer aan uw trouw, van uw trouwe zorg en van uw opzoekende liefde afhankelijk blijven, willen we terugkeren en opnieuw in de paden der gerechtigheid leren wandelen. Heren, als het gaat om wie wij zijn en wat van ons verwacht kan worden, dan hebben we geen enkele zegen te wachten. En dan kunt u het ook niet doen in ons midden zijn. Hoe zou u de heilige kunnen wonen bij de onheiligen en bij de onreinen? Maar zie ons niet aan, Heren, in onszelf. Gedenk ons om de verdiensten van Christus en zie op ons neer in ontferming in uw Zoon, de Heiland, de Gezalfde, van wie gij gezegd hebt dat u in hem een welbehagen hebt. Heren, laten wij dan in hem gevonden worden en wil ons om zijnentwil een genadig en een alles vervullend God zijn. Diep afhankelijk zijn we, Heren, juist ook wat die dingen betreft. Maar gij hebt een arm met macht en gij zijt de volzalige. Gij hebt ook betuigd in uw woord, Heren, dat het uw lust is om zondaren zalig te maken, hoe afkerig ze ook zijn. Dit zal u immers wezen tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Dit dat een doorn veranderen zal in een denneboom en een distel in een myrteboom. Dat grote werk, dat genadewerk, dat wonderwerk, dat doet gij om uzelf groot te maken. Heere, doe dat werk in ons midden en laat mensen die door uzelf met doorns en distels vergeleken worden, en dat ook nog terecht, veranderd worden in bomen in uw hof, waarin gij een behagen kunt scheppen. Laat dat genadewerk dan onder ons openbaar komen, Heere. Wees met alle die hier niet zijn kunnen, met onze zieken, met onze bejaarden en met alle die een weg van moeite en tegenspoed moeten gaan en die de kerkdienst niet of niet meer kunnen bijwonen. Sommigen al heel lange tijd. Als ze meeleven en meeluisteren, Heere, wilt u dan de bediening van uw woord ook voor hen tot zegen stellen? Als ze van dat middel verstoken zijn, dan hebt u nog andere mogelijkheden en middelen tot uw beschikking om ook het woord in hun hart te planten. We bidden u voor zuster Van Putten in het ziekenhuis. Weest u daar bij haar, Heere. En laat zij het ook in deze weg van beproeving en van onzekerheid, nu het onderzoek nog voortduurt, ervaren dat u aan haar denkt, aan haar lichamelijke, zowel als ook aan haar geestelijke noden. Heere, dan is het en zou het ook niet voor de eerste keer zijn als u tegenspoeden nog gebruikt om de geestelijke winst uit te laten voortkomen. Laat dat haar deel mogen zijn. En geef dat dat ook het deel mag zijn van dat jonge echtpaar dat direct al met zoveel zorgen te maken kreeg. Nu hun kindje ernstig ziek bleek te zijn. En nu dat inderdaad ook voor de toekomst allerlei zorgen en moeite met zich zal gaan brengen. Het is een zegen dat dat kind nog weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, Heere. En daar willen we uw naam voor danken. Maar wilt gij daar nu verder ook uw zorg, uw bijzondere zorg aan besteden? En geef de ouders genade om deze weg achter u te gaan. Geef ze kracht, geef ze vertrouwen bij alles wat vragen oproept en wat misschien wel hele benauwende en angstige vragen in hun ziel wakker maakt en wakker houdt. Geef hen toch die genade te mogen geloven dat uw weg, hoewel in de zee, toch ook een goede weg is, een volmaakte weg. Laat uw zorg in dat gezin zichtbaar openbaar komen en wilt u genadig aan hen allen gedenken. Heren, maak het zo wel dat ook het leven van dit kind verlengd mag worden en dat de zorgen die nu dreigen na de berichten uit het ziekenhuis dan toch onder uw goede en zegenende handen ingeperkt zouden mogen blijven. En dat, ja, Heren, laten we het u toch vragen, want u bent machtiger dan welke arts ook. Hoe knap en hoe geleerd, laten we het u bij uw barmhartigheid toch mogen bidden dat u, waar mensen geen oplossing en geen genezing weten, dat u voor dit kind toch wel een oplossing geven wilt. Genezing, beterschap. Heren, we dragen ze aan u op en we bidden u, gedenk ze in uw gunst. We danken u ook voor een broeder die na een behandeling in het ziekenhuis vanmorgen weer in de kerk mocht komen, nadat hij door uw goede hand voorspoedig herstellen mocht. Dat is een zegen, Heren, alles wat u geeft aan zorg en aan blijken van bemoeienissen, dat moet ons ook tot dankbaarheid nopen. Wilt u hem dat schenken? Een zegen ook vanmorgen hier in uw huis, uw woord bijzonder ook voor hem. En dan tenslotte willen we u ook danken voor dat gezin dat in grote zorgen heeft verkeerd en waar allerlei dingen op afkwamen in de afgelopen periode. Vrees ook door de berichten van de doktoren die zeiden dat het kind nooit goed kon wezen. Maar heren, u staat tenslotte toch ook weer boven alles. En soms bewijst u dat op een hele duidelijke wijze. Zoals ook in dit geval. Dat ze nu een kind mochten ontvangen dat ook nog wel geschapen blijkt te zijn. En goed en gezond. Heren, geef ze met deze weldaad in u te mogen eindigen. En geef ze ook voor de toekomst alles van u te verwachten. Wees met de moeder die de krachten weer terug moet ontvangen. Laat ze die inderdaad ook voorspoedig van u krijgen. En wilt u het wel maken, o groot en heerlijk God. Zegen alle die het moeilijk hebben. Die het moeilijk hebben door ziekte, door zorgen, door teleurstellingen, door allerlei vormen van verdriet. Want wat kan er veel op een mens afkomen, heren. En we nemen het soms overal mee naartoe ook. En het zit in onze gedachten. En het leeft in ons hart ook in de kerk. Het kan ons zelfs ook in de weg staan bij het luisteren naar uw woord. Maar mogen we alles bij u neerleggen, heren, en het bij u ook laten liggen. In het vertrouwen dat u zorgt. En laten we nu in deze kerkdienst dan ook met al onze aandacht en met hoofd en hart geconcentreerd mogen zijn op datgene wat gij ons hebt te zeggen en wat te maken heeft met onze geestelijke welstand, met onze eeuwige zaligheid. Hoor ons, o grote God, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 130ste psalm, het eerste, derde en vierde vers. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. Ik blijf den Heere verwachten en hoopt op de Heere, gij vromen. 130, 1, 3 en 4. Thank you. Habakuk begint in onze tekst met te vertellen dat hij op zijn wacht stond en dat hij zich op zijn sterkte stelde om wacht te houden, om te zien wat de Heere tot hem zeggen zou. Habakuk verkeert namelijk in grote moeilijkheden. Dat hebben we zojuist gelezen in het eerste hoofdstuk. Hij zit met een groot probleem, met twee grote problemen eigenlijk. Het eerste probleem is de situatie in Juda, het volk waar hij toe behoort. De situatie in Jeruzalem. En als hij zo gadeslaat wat er in Juda en in Jeruzalem allemaal gaande is, dan is zijn hart vervuld met vrees, met zorg. Want hij heeft ontdekt in Juda, we hebben dat gelezen in de verzen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 1. Hij heeft ontdekt in Juda dat er allerlei onrecht is. Dat de wet vergeten, dat de wet verzaakt wordt. Dat het recht nimmer meer voortkomt. Dat de goddeloze de rechtvaardige omringt. En dat het recht daarom krom gemaakt wordt. Het volk Gods is ver afgeweken en dat geeft hem smart. En daar roept hij ook over tot de Heere. Heere, hoe lang roep ik nu al? En het blijft allemaal maar zoals het is. Geef toch, dat is eigenlijk de bedoeling van Habakuk. Geef toch eens een omkeer, een verandering, zodat dat volk weer naar u gaat vragen en in de weg der bekering tot u zal terugkeren. Daarop heeft de Heere Habakuk geantwoord. Maar dat antwoord dat de Heere Habakuk gegeven heeft, dat heeft hem nog veel meer in verwarring gebracht. Wat was namelijk het antwoord dat de Heere gaf? We vinden dat in de verzen 5 tot en met 11 van hoofdstuk 1. God zal de ongerechtigheid van zijn volk gaan bezoeken. En hij zal daarbij gebruik maken van dat wrede, meedogenloze volk van de Galdeën. En de Heere beschrijft de Galdeën, de Babyloniërs, in hun wreedheid, in hun meedogenloosheid. En als Habakuk dat gehoord heeft, ik zei al, dan is hij nog veel meer in verwarring. Dat Juda tuchtiging verdient, dat stemt hij toe. Daar hebben ze het naar gemaakt. Maar gaat God bij het tuchtigen van zijn volk gebruik maken van een volk dat nog veel goddelozer is? Kan de Heere dat doen? En dan keert Habakuk opnieuw tot de Heere met zijn klachten, de verzen 12 tot en met 17. Gij zij toch te rein van ogen dan dat ge het kwaad zoudt zien en de kwelling kunt ge niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloselijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de rechtvaardige die verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? U kunt het begrijpen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zegt een spreekwoord. Als Habakuk, die inderdaad heel wat op zijn volk waar hij bij hoort heeft aan te merken, en als hij moet constateren dat dat volk in allerlei goddeloosheden leeft, hoort dat de Heere zijn oordelen over dat volk gaat brengen en dat hij die oordelen doet komen door middel van die goddeloze, gevreesde heidenen, dan kiest Habakuk partij voor zijn volk. En dan roept hij God aan en dan zegt hij: Heere, zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Waarom geeft u die Galdeën dan die ruimte dat ze zich straks kunnen, dat ze hun lusten kunnen botvieren en hun bloeddorst kunnen uitgieten over het volk van Israël? Waarom zou dat volk van Juda en van Jeruzalem zijn als de vissen der zee die straks in het net gevangen worden en die een prooi voor de dood zijn? En waarom zouden die Galdeën dat allemaal straffeloos kunnen doen? En in grote verbijstering roept Habakuk tot God. En dan wacht hij op een antwoord. In afwachting van dat antwoord is hij, en dan ben ik bij onze tekst, op zijn wachtpost gaan staan. Dat kun je letterlijk opvatten als een toren. Dat woord wordt inderdaad wel eens met toren vertaald. Toren van een kasteel, van een burcht, van een sterkte. En dat gebeurde wel eens, dat mensen die een antwoord van de Heere verwachten, daarmee de hoogte bezochten. Elia gaat de Karmel op, Mozes is op de berg. En Biliam, al was het dan een profeet die met een onbekeerd hart toch het woord van God moest verkondigen. Biliam ging ook op zijn hoogte staan. Het kan ook dat we dit figuurlijk moeten opvatten in de zin van: ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Zoals we zongen uit Psalm 25. Het kan ook wezen dat Habakuk het zo bedoelt, dat hij zijn ziel opheft tot God. Maar in ieder geval, hij heeft het beleefd dat hij nu als een soort wachter op de muur, op de uitkijkpost moest staan om te letten, om nauwkeurig te merken op wat de Heere nu tot hem zou gaan spreken. Hij verwacht een antwoord. Verwacht hij een antwoord waarin alles duidelijk gemaakt wordt, waarin de Heere precies gaat verklaren waarom en hoe hij dat doet? Misschien wel, want dat ligt in de menselijke natuur, nietwaar? Wij hebben de eeuw in het hart gelegd gekregen, staat er in het woord van God. En dat betekent dat wij slecht tot rust kunnen komen. In die zin dat als er dingen zich aan ons voordoen, met name ook vanuit het godsbestuur, dan is een mens bezig om daarin door te dringen, om toch maar een antwoord van de Heere te krijgen en toch maar een antwoord, een oplossing voor zijn problemen te ontvangen. Misschien heeft Habakuk het zo ook wel gehoopt dat God het hem allemaal zou verklaren waarom en hoe hij van die Galdeeën gebruik maakte en met welk doel. Maar afgedacht nog van de vraag of Habakuk zo'n antwoord verwacht heeft, hij heeft een antwoord verwacht. Dat wist hij. God is een sprekend God. Dat kende hij uit zijn eigen leven ook. God was voor deze profeet, voor deze mens, voor deze zondaar geen onbekende gebleven. Habakuk wist wat David ook wist. En waarom David kon zeggen: merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En om dat spreken Gods, dat zeker komen zou, niet te missen, is Habakuk in afzondering gegaan, op zijn wachtpost. Om, zoals hij zelf zegt, te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Die laatste woorden zijn niet eenvoudig te vertalen. Die kunnen betekenen, dan moet je het woordje ik veranderen in hij en dan weer op de Heere laten slaan wat hij antwoorden zou op mijn bestraffing, op mijn klacht. Dan is het dus vrijwel hetzelfde als dat eerste stukje, wat hij in mij spreken zou en wat hij antwoorden zou op mijn klacht. Je kunt het ook verstaan in de zin: wat Habakuk dan op grond van wat de Heere in hem spreken zou tegen zichzelf zou moeten zeggen. Dan is het wat hij in mij spreken zou en wat ik ten gevolge daarvan mezelf zou moeten antwoorden als ik die klachten en zelfs die opstandigheid en dat bestraffen van de Heere in me voel oprijzen. Het kan zelfs ook nog betekenen wat hij, wat God in mij spreken zal en wat ik op grond daarvan zou moeten antwoorden aan hen die mij bestraffen vanwege de boodschap die ik breng. Nou, u mag kiezen. We kunnen ze ook alle drie gewoon laten staan, de mogelijkheden. In ieder geval verwacht Habakuk een antwoord. En ik zei al, om dat antwoord af te wachten, biddend in te wachten, is hij de eenzaamheid gaan opzoeken. Daar zijn er natuurlijk niet veel bij hem. Ik denk niemand daar op zijn wachtpost. Daar staat de wachter alleen. Wachten, waken, uitzien is vaak ook eenzaam werk. Dat kan ook niet iedereen. Dat moet je ook gegeven worden. De discipelen kregen de opdracht waken en bidden, opdat ge niet in verzoeking valt. Maar ze sliepen. Ze konden niet eens 1 uur met Jezus waken. Waken is niet eenvoudig. Soms heeft een mens slapeloze nachten en dan kan hij niet slapen, dan is hij vanzelf wakker. Maar als je gedwongen waken moet, dan is dat een inspannend werk. Oplettend bezig zijn, uitzien. Zoals zo'n wachter op een stadsmuur. En bij elk naderend onheil moest hij dat merken, zodat hij op tijd kon waarschuwen. Het is ook een werk dat alle inspanning vereist. Alle aandacht moet geconcentreerd zijn. Als Habakuk op zijn wachtpost staat, als hij wacht houdt, dan is al zijn aandacht daarop gericht. Dan kan hij niet intussen nog van alles en nog wat gaan doen, waardoor zijn aandacht afgeleid wordt. Dat kan niet leiden. Hij wacht op de Heere en diens woord. Dan moet hij daar en daar alleen ook op gericht zijn. Stil zijn. Dan moeten, anders kun je ook niet luisteren, dan moeten alle andere stemmen tot zwijgen gebracht worden. Dan moet Habakuk's eigen hart ook tot zwijgen gebracht worden. Al die dingen die bij hem boven komen, die vragen, die klachten, die opstandigheid moet tot zwijgen komen. Zal hij echt kunnen luisteren. En dan, dat wachten, dat is ook een werk dat alleen maar gebeuren kan als Habakuk geduld heeft. Geduld, want het antwoord is er niet direct. En als het uitblijft, dan is het gevaar daar dat hij gaat verslappen. Dat zijn aandacht zich ontspant. En als dan het woord van God zou komen, dan zou hij het net nog missen ook. Dus het is nogal een inspannend werk waar Habakuk zich toe gezet heeft. En dan is er nog dit aspect, wachten, wat hij zeggen zal, dan moet je ook, ik zei al, de eigen stemmen tot zwijgen hebben gebracht, dan moet het van binnen stil geworden zijn, en dan zal een mens het ook goed moeten gaan vinden, wat God ook zegt. Daar zit ook de gedachte in van, ik heb hier niets in te zeggen. Ik kan alleen maar horen. God heeft het te zeggen. Ik kan geen voorwaarden stellen. Ik kan niet tegen de Heere zeggen, Heere, ik wacht op uw antwoord, maar laat het zo'n en zo'n antwoord zijn. Wat God te zeggen heeft, wordt door God bepaald. En Habakuk heeft niets in te brengen. En niets voor te schrijven. En hij moet daar op zijn wachtpost staan zonder vooroordelen. Gemeente, dat laat ons een beetje zien wat dat wachten op de Heere allemaal inhoudt. Er zijn meer mensen dan Habakuk alleen die op een wachtpost hebben gestaan. En misschien nog staan. En die met allerlei vragen tot de Heere zijn gegaan en met allerlei dingen tot de troon van Gods genade zijn gevlucht. En die hopen op een antwoord. Maar die te ongeduldig zijn om lang te blijven luisteren. Of die hun aandacht verdeeld hebben. En terwijl zij bidden en terwijl zij uitzien tot de Heere nog zo druk zijn met van alles en nog wat. Waardoor de aandacht verslapt. Of die wel een antwoord van de Heere verwachten en afbidden, maar die de Heere eigenlijk in hun gedachten tegelijkertijd ook hebben voorgeschreven wat voor antwoord dat dan zou moeten zijn. Vindt u het vreemd als zulke mensen geen antwoord krijgen? Misschien kregen ze trouwens wel een antwoord, maar doordat ze niet meer geconcentreerd luisterden, hebben ze het antwoord gemist. En denken ze, God antwoordt niet. Maar het kan ook wezen dat ze door hun houding, door hun slapheid, door hun verdelen van hun aandacht, doordat zij God alles eigenlijk zouden willen voorschrijven en God het maar laten doen zoals zij willen dat hij het doet, dat ze daarom geen antwoord krijgen. Gij bidt wel, maar ge ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. Het kan ook wezen dat wij onze noden, welke die ook zijn, of onze noden die op ons hart liggen ten aanzien van anderen, zo was het bij Habakuk eigenlijk ook. Hij had met zijn volk te doen dat hij al onder de knoet van die Galdeën zag kwijnen en ineen krimpen. Het kan ook wezen dat wij onze noden wel bij de Heere brengen en het in het gebed ook wel tot God zeggen en ons hart wel voor hem uitstorten. Maar dat als wij van het gebed terugkeren, uit de binnenkamer weer naar het gewone leven terugkeren, dat wij al die dingen die wij bij God hebben neergelegd toch ook weer meenemen. En ze niet bij de Heere laten liggen, maar er maar mee blijven worstelen. Wat doet Habakuk? Hij heeft het bij God mogen neerleggen, zijn klachten. En toen is hij gaan wachten. Tot God spreken zou. Want hij had dat vertrouwen in ieder geval, te midden van alle bestrijding en aanvechting en zwakheid en nietigheid in zijn eigen bestaan en zijn onbekwaamheid. Want als het erop aankomt, dan was Habakuk net eender als Paulus, dan wist hij ook niet te bidden gelijk het behoort. Maar te midden van al die zwakheid en die nietigheid en die aanvechtingen en de bestrijding heeft Habakuk toch mogen vasthouden aan dat ene. En dat deed hem op die wachtpost staan en blijven staan. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat verwacht Habakuk dan? Ik kom weer bij die laatste woorden van vers 1. Wat hij in mij spreken zou. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Habakuk die ziet er naar uit wat de Heere tot hem spreken zou. En dat is ook waar. Maar, en hier hebt u tegelijkertijd het bewijs dat Habakuk iemand is die geen onbekende was op het pad van het gebed, dat hij vaker bij de troon der genade geweest is. Waar ligt dat bewijs dan? Dat hij het woordje in gebruikt. Hij is er geen onbekende meer van. Hij heeft dat ondervonden. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. God spreekt tot een mens, dat is groot. De Heere zou kunnen zwijgen en dan deed hij niets dat onrechtvaardig is als hij tot een zondaar, tot u en tot mij zou zwijgen en nooit meer één woord zou zeggen, behalve dat ene, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Maar zo handelt God niet, zeker niet met ons, die onder het woord mogen verkeren en die mogen horen wat tot onze vrede dient. God spreekt tot de mens, hij roept ons op tot bekering, hij biedt ons zijn genade aan, de stem des Heren klinkt in onze oren, in het woord dat we lezen, in de prediking die we horen, in de andere roepstemmen die er komen, sterfgevallen, ziekten, beproevingen, het zijn allemaal stemmen van de Heren. God spreekt tot de mens in de leiding die hij in zijn leven heeft, hoe raadselachtig soms ook en soms ook niet. Maar God doet meer dan tot de mens spreken. Habakuk weet daarvan, daar ziet hij nu ook weer naar uit. Dat God in hem spreken zal. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Het kwam tot hem en het kwam in hem. In zijn ziel. Je zou kunnen zeggen, het is de echo van het hart. Op wat de Heere tot het hart spreekt. De innerlijke overreding. Waarbij ervaren wordt dat het woord een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat was nou net wat Habakuk nodig had in zijn klachten, in zijn bestrijding, in zijn angsten. Een woord dat kracht doet, dat uitwerking heeft en waar de ziel dan ook van weet, bij ervaring weet. En er daarom diep van overtuigd is, dat zij God. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar hoef je niet naartoe te redeneren, zo in de zin, het staat in de Bijbel en ik geloof alles wat de Bijbel zegt, dus God heeft het tot me gezegd. Dat is per conclusie, maar heb je het dan van binnen verstaan? Maar als God het in de mens spreekt, dan is er geen twijfel meer, al zou dan de hele wereld zeggen, dat heb je je verbeeld en dat heb je je maar wijsgemaakt. Nee, wat God in mij spreekt, dat schrijft hij tegelijk in mijn hart. Dat staat vast, dat is zo waar. En Habakuk weet, dat is het enige wat me eruit haalt. Dat is het enige waardoor ik overtuigd word. Want als het tot mijn oor alleen maar komt, dan stemt, dan komen de stemmen van ongeloof tegelijk ook weer op. En dan wordt dat woord van God, hoe waar het ook is, bedolven onder mijn ongeloofsredeneringen. Maar als God het in mij spreekt, dan zwijgt het ongeloof. Voor dat ogenblik in ieder geval. En het gebeurt ook. God komt. Het wachten van Habakuk is niet te vergeefs. Hij maakt bekend, vers 2, dat hij Habakuk een gezicht zal laten zien. Die openbaring die nu volgt, die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Eerst het gedeelte in vers 2 en 3. En dan het gezicht zelf. Eerst wordt het dus aangekondigd. Er komt een gezicht. En dan het gezicht zelf, de verse 4 tot het eind van dit hoofdstuk. Maar hier is het allereerst de aankondiging. God zal aan Habakuk iets laten zien. En dat antwoord, dat wat hij laat zien, dat zal het antwoord op zijn klachten zijn. Maar omdat Habakuk maar niet alleen een privé persoon is, die natuurlijk ook zijn zielenstrijd heeft, en daar ook een weg mee mocht gaan naar de troon der genade. Maar omdat Habakuk behalve een privépersoon ook een privaat persoon is, met name een profeet, daarom krijgt deze Habakuk van de Heere ook opdracht om wat God hem straks zal laten zien, om dat ook door te geven. Door te geven. Hij moet het publiceren. Hij moet het op tafelen stellen. Dus eerst zien en daarna opschrijven. En hoe moeten we ons dat opschrijven dan indenken? Dat schrijven op tafelen. Waarschijnlijk dat hij het op stenen tafelen moet schrijven. In duidelijk leesbaar schrift. Zodat al de mensen die langs die weg gaan waar die stenen tafelen zijn neergezet, dat al lopende kunnen lezen. Van die borden langs de weg, zoals de politie er ook een aantal heeft neergezet, van die roze borden, denkt u maar in die geest. Maar dan stenen tafelen, zodat mensen die passeren weten wat daar staat. En in ieder geval lezen kunnen. Zo kun je dat dan lezen, vertalen. In het slot van vers 2 schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel op dat daarin lezen wie voorbij loopt. Er is ook een andere vertaling mogelijk op dat die daarin leest voorbij loopt. Omgekeerd dus, die daarin leest voorbij loopt en neemt u dan dat woordje voorbijlopen in de zin met haast voorbij loopt. Haast maakt, snel voortgaat. Waarom? Omdat wat hij gelezen heeft hem tot haast aanspoort. Omdat het hem dringt wat hij daar gelezen heeft. Zodat hij haast gaat maken om zijn levenswil. In ieder geval, hoe je dat ook verstaan moet, Habakuk krijgt opdracht om bekend te maken wat de Heere eerst tegen hem zegt. Hij is tenslotte profeet, al wordt hij dan onder de kleine profeten gerekend. Maar kleine profeten of grote, doet er niet toe, maar ze hebben een boodschap Gods. Zij hebben te zeggen, al zo zegt de Heere. En dit keer hoeft Habakuk dat niet te zeggen, staande onder het volk, maar moet hij het schrijven, zodat het op die manier bekend wordt. Wat moet hij schrijven? Dat zal God zeggen. Wat moet hij schrijven? Niet zijn eigen opvattingen en zijn eigen gedachten. Daar zou hij het volk maar mee in verwarring brengen, want wat heeft hij te zeggen? Zo groot is zijn inzicht ook niet. Hij loopt ook vast met veel dingen. En zijn inzicht is ook maar beperkt. Nee, wat moet hij schrijven wat hij eerst gehoord heeft? Wat God in hem gesproken heeft. Eerst wachten, uitzien, luisteren. En dan duidelijk, zonder geheimtaal, zonder allerlei ingewikkelde terminologie waar de mensen niets van begrijpen, maar op een duidelijke, heldere manier, leesbaar, doorzichtig voor iedereen, opschrijven wat God hem geopenbaard heeft. Alleen zegt de Heere daaraan Habakuk bij, ik pas even tussen haakjes dit niet toe, want dat is meer voor een predikantenconferentie. Dat degenen die door God geroepen worden om het woord te verkondigen eerst moeten luisteren en het dan duidelijk moeten voorstellen, maar dat laat dan maar voor predikanten liggen. Overigens, dat zou je er natuurlijk bij kunnen zeggen. Iedereen die geroepen wordt om het woord van God door te geven. Of dat nou een vader of een moeder is. Of iemand die bij de zondagsschool werkt. Of iemand die op een andere manier een taak gekregen heeft in het doorgeven van het woord van de Heere. Wel goed moet weten wat God eerst geopenbaard heeft. Om het dan ook duidelijk door te geven. Nu laat dat dan de toepassing van dat gedeelte zijn. Maar God zegt erbij dat dat gezicht nog wel eens een poosje kan wachten wat de vervulling betreft. God gaat nu bekendmaken wat hij bekend wil maken, over die Galdeën met name, als antwoord op de klacht van Habakuk. Maar het kan nog wel eens een poosje duren voordat het vervuld wordt. Het gezicht is immers nog tot een bestemde tijd. En dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Het komt dus nog niet terstond. Habakuk heeft misschien gedacht, oh, als het nu geopenbaard wordt, dan wordt het ook terstond waargemaakt, dan gaat God het terstond uitvoeren. Maar laat hij zich daar niet in vergissen. Elk gezicht, elke belofte, elk woord van God heeft een bestemde tijd. En een van de dingen waar een mens, waar een kind van God zoveel moeite mee heeft en waar de Heer zijn leven lang mee bezig is om het hem toch te leren, dat is geduld oefenen, wachten op de Heer. Habakuk heeft moeten wachten voordat hij antwoord kreeg. En als hij antwoord krijgt, dan moet hij opnieuw leren wachten. Wachten op de tijd waarop God het gaat vervullen. Maar laat zijn aandacht niet verslappen. Laat hij niet vertwijfelen. Laat hij niet denken, God heeft het nu wel gezegd en ik heb het op Gods bevel ook wel op stenen tafelen geschreven en daar aan de kant van de weg een plaats gegeven. En daar staat het nu en iedereen kan het lezen, maar het gebeurt nooit. Want de Heere zegt het wel, maar hij doet het niet. Hij stelt in ieder geval maar uit en maar uit. Nee, de Heere zegt, zo is het niet. Het gezicht is nog wel voor een bestemde tijd. En hij zal het dan aan het einde voortbrengen en niet liegen. Maar zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. God zegt dat het nog wel duren kan. Vertoeven. Maar dan moet Habakuk niet ineen zakken. En in vreesachtigheid gaan twijfelen. God staat voor zijn woord in. Hij zal niet liegen. God die niet liegen kan, zal Paulus in het Nieuwe Testament schrijven. En het kan best op vertraging lijken. Het kan best zijn dat naar onze maatstaven gerekend de Heere uitstelt. Maar toch komt het. Toch blijft hij niet achter. En dan wil ik het laatste gedeelte, die hele bekende woorden, derde, tweede deel van vers 3, allereerst zo lezen, zo het vertoeft, verbijt het. Want het zal gewisselijk komen, het zal niet achterblijven. En dan slaat het op dat gezicht, allereerst op dat gezicht. De Statenvertaling heeft in plaats van het woordje hij, en dat kan ook. En de waarheid daarvan is ook zeer toepasselijk, daarover straks. Maar allereerst gaat het om dat gezicht en wat de Heere daarin gaat bekendmaken en toezeggen en dreigen. Zijn beloften en zijn bedreigingen, die weliswaar voor een bestemde tijd zijn en daarom op zich laten wachten. Maar als het vertoeft, verbijt het, want het zal gewisselijk komen. Laat de Bijbel ons dat niet weten? In verschillende voorbeelden. En is dat ook niet in de beleving van Gods kinderen meer dan eens werkelijkheid, dat Gods beloften, Gods toezeggingen een bepaalde tijd hebben van vervulling? En die tijd is niet onze tijd. Die bestemde tijd van God, die door hem bepaalde tijd, die klopt niet met onze tijd. Die door God bestemde tijd van de vervulling van de belofte klopte niet met Abrahams tijd. Want Abraham dacht dat het veel eerder zou gebeuren. Dat de Heere de belofte vervullen zou en dat hij hem een zoon zou geven, zoals God immers beloofd had. Maar die belofte had een bestemde tijd. God had die datum er niet bij genoemd om Abraham te oefenen in het hebben van geduld. In het volgen van de Heere, zonder vragen. En Abraham heeft ondervonden, God wist dat. God weet immers wat van zijn maaksel zij te wachten, maar Abraham wist dat nog niet. En Abraham komt erachter. Als het hem te lang duurt en als hij in het uitrekenen anders rekent dan God en als zijn klok voorloopt, vergeleken bij Gods klok. Natuurlijk, daar lag die belofte en herhaald ook door de Heere. Maar wat moest Abraham lang wachten? En wat heeft Abraham het in die wachtenstijd vaak moeilijk gehad? En dat is niet alleen Abraham, ik denk aan Israël, er lag een belofte, Genesis 15 spreekt daar al van, dat de Heere aan de ballingschap in Egypte een eind zal maken. Ze zouden in ballingschap, in slavernij in Egypte komen, maar de Heere zou er een eind aan maken. Maar het kwam zover dat ze er niet meer in geloofden. Het werd zo lang uitgerekt, die moeilijke periode, dat ze er niet meer in geloofden. En toen de verlosser kwam, op Gods bevel naar Egypte gestuurd, Mozes, samen met zijn broer Aaron, toen bleken ze zo afgestompt te zijn, de Israëlieten in Egypte, dat ze tegen Mozes zeiden, laat ons maar met rust. Er komt toch geen verandering. En wat duurden die jaren lang? En de belofte dan, die lag daar. Zou God dan toch liegen? Ze dachten van wel. Ze dachten, de Heere brengt het nooit voort. De Heere doet het niet waar worden. Hij vertoeft en toen verbeiden ze hem niet meer. En toen geloofden ze niet meer dat hij gewisselijk komen zou. En toch, als u het nagaat in het 12e hoofdstuk van het boek Exodus, het is zomaar een enkel zinnetje dat daar tussen vele andere dingen in gezegd wordt. Dan gaat het over die uittocht van Egypte, van Israël uit Egypte. En dan staat er, de tijd nu van de woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied. Dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Even op dezelfde dag, precies op de bestemde tijd. Die God jaren en eeuwen van tevoren al genoemd had. En de Heere is niet achtergebleven. En de vervulling van de belofte heeft wel vertoefd. Lang vertoefd. Maar het is precies gegaan zoals God het had gezegd. O ja, het kan lang duren. Voor onze beleving, voor onze waarneming. De dag des Heren, de dag van zijn wederkomst duurt ook al zo lang. Dat zeiden ze in Petrus' dagen ook al. En Petrus heeft gezegd, dat wordt aan het eind van de tijden nog wel erger. Dat er dan spotters zullen komen en die zullen zeggen, waar blijft de dag van zijn toekomst? Want van het begin van de wereld zijn alle dingen al zo geweest zoals ze tot nog toe zijn. En dan zou de Heren wederkomen. Nou, we zien er niks van en we geloven het niet. Maar het gezicht. Zo weet Petrus ook, is tot een bestemde tijd. Maar wij kunnen wel klok kijken. Maar we kunnen niet op Gods klok kijken. Als je je kinderen geleerd hebt klok te kijken, dan hebben ze iets geleerd waar ze hun leven lang plezier van kunnen hebben. En wat ze nodig hebben. Maar u kunt ze nooit leren op Gods klok te kijken. En een van de moeilijkste dingen in het leven van Gods kinderen is dat ze aanvaarden moeten dat ze dat niet kunnen. Hoe diep ingeleid en hoeveel onderwijs ze ook gekregen hebben, maar ze kunnen nooit op Gods klok kijken. Je bent altijd in de war. Want bij de Heere is één dag gelijk als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. En dan zeggen we, Heere, nu wordt het tijd. En de Heere zegt, het gezicht is toch voor een bestemde tijd. En dan zeggen we, Heren, nu kunnen we niet meer verdragen. En nu is het zo moeilijk en zo zwaar in de strijd, in de geestelijke worsteling. En nu zullen we nog omkomen en de nederlaag lijden en voor eeuwig omkomen. En de Heren zegt, zo het vertoeft, verbijt het. Wacht op de Heren. Ja, in het persoonlijk leven ligt dat ook zo. Wat heeft de Heere niet een belofte gegeven voor heel zijn volk en soms ook heel speciaal toegepast op het hart van een van zijn kinderen. Dat de Heere belooft dat zijn kinderen in het licht zullen wandelen. En hoe lang ga je nou al in donker? De Heere beloofd heeft dat vrolijkheid en licht gezaaid is voor al de oprechte harten. En hoe lang ga je nu al zuchtend je weg? In plaats van vrolijkheid en licht. Dat de Heere beloofd heeft dat hij zijn volk verlossen zal. En je moet met Jeremia zeggen, en nog zijn we niet verlost. En toch, Al lijkt het alsof er soms niets van komt. En al lijkt het alsof het allemaal maar uitstel, uitstel is. En alsof God niet schijnt te weten van ons droevig lot. En dat de allerhoogste van onze plagen en bittere rampen geen kennis draagt. Zo het vertoeft. Dat beloftewoord Gods, dat gezicht, verbijt het. Want het is voor een bestemde tijd. En dan denk ik met onze Statenvertaling dat woordje het toch maar inderdaad te veranderen in hij. Want het is ook geen tegenstelling. Het ligt in elkaars verlengde. Als het voor een bestemde tijd is, dan zal hij het op die bestemde tijd voortbrengen. Zo hij vertoeft. Daar wisten de discipelen van. Wat was het bang in die nacht. Toen het zo vreselijk tekeer ging in het rijk der natuur. De wind en de golven waren opgezweept. In het duister waar ze geen lichtpunt zagen. En hij was er niet. En hij liet op zich wachten. En ze schreeuwden van vrees. Maar hij vertoefde. Hij had al meer uitkomst gegeven. Hij had al meer in de weg van wonderen verlossing verricht. Maar nu was hij er niet. En pas in de vierde waken des nachts. Dan hebben ze al drie van die nachtwaken achter de rug. Van worstelen en zich zeer pijnigen, zoals de schrift zegt. Om vooruit te komen en geen steek vorderen. In de vierde waken des nachts. Pas dan. Komt hij wandelende op de golven. Pas dan. En dan zijn ze zover in hun beproeving en in hun angsten. Dat ze hem niet eens meer herkennen. Want ze hebben het al opgegeven. Ze verwachten al niets meer. Maar zo hij vertoeft. Zo zei de Heere al tegen Habakuk. Verbijt hem. Al wordt het de vierde nachtwaken. Al lijkt het onmogelijk meer. Verbijt hem, want hij zal gewisselen komen. Was dat dan mogelijk dat hij ze liet verdrinken? Zijn discipelen? Was dat dan mogelijk dat hij ze zou vergeten? En ze zich niet met hen zou bemoeien en over hen bekommeren? Was dat dan mogelijk? Hij zal gewisselen komen. Martha Maria... Ze hebben daar ook ervaring van. Ze hadden bericht gestuurd aan Jezus. Zie, die geliefhebt is krank. En ze hadden gedacht. En daar had de Heer ook wel eens aanleiding toe gegeven dat ze dat zouden denken. Want hij had ook wel eens gehoord voordat ze riepen. En als een mens daar wel eens ervaring mee heeft dat de Heer hoort voordat ze roepen. Dan ga je soms denken dat de Heer dat altijd doet. En daarom hebben ze gedacht daar in Betanië, die twee zusters van die zieke broer die sterven ging, dat Heer Jezus nu wel haast zou maken. Zie, die geliefhebt is krank. Is er een betere formulering denkbaar om het hart van Jezus te bewegen, om zo snel mogelijk naar Betanië te komen om daar te helpen? En ze hebben het niet begrepen, dat hij niet kwam en waarom hij niet kwam. Ze hebben het niet begrepen dat Jezus daar waar hij was nog 4 dagen bleef. Hij vertoefde. Waarom? Vraag dat niet aan Martha, vraag dat niet aan Maria, want ze halen de schouders op en de ogen vullen zich met tranen. En ze zeggen, we begrijpen het niet. We begrijpen het niet. En ze hebben het voor hun ogen gezien, Lazarus. Degene die Jezus lief had, stierf. En ze moesten hem zelfs al begraven voordat Jezus er was. En toen Jezus kwam, toen lag hij al 4 dagen in het graf. En moest Martha zeggen, Heere, hij riekt al. Ze hebben het niet begrepen, maar God zei tegen Habakuk, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij komt wel. Te laat, nooit te laat. Het uur is allang verstreken. Onze bestemde tijd is allang verstreken natuurlijk, want met de dood hield alles op. Toen stond de klok stil, daar bij Martha en Maria. En toen was het hopeloos voor hen geworden. En ze zeggen dat ook, Heere, indien gij hier geweest was, maar kijk eens, Heere, het is te laat. Het leven is er al uit. En Jezus moet zeggen, heb ik u niet gezegd, zo gij gelooft dat gij de heerlijkheid Gods zien zult. En hij had het al tegen zijn discipelen gezegd en die begrepen het niet. Deze krankheid is niet tot de dood, maar tot de verheerlijking Gods. Hij komt niet te laat. Al komt hij voor onze begrippen wel te laat. Hij komt op de bestemde tijd. Dat is de beste tijd. Dat is Gods tijd. En dat is de tijd waarin God zich verheerlijkt. En zo is het dan vol onderwijs, gemeente, ook dit woord. Vooral van diegenen die leven in een tijd van uitstel. Zoals zij zelf het ervaren. Wat kan het dan bang zijn, zeker. En wat kunnen er dan een angsten oprijzen. En als je dan vreest, nu is het te laat. En als Satan je aan wil laten geloven en je influistert. Zie je wel, zie je nou wel. Je hebt er nooit echt bij gehoord, want anders zou hij wel anders met je handelen. En anders zou hij wel aandacht aan je schenken. En anders keerde je gebed niet weer terug in je boezem, zodat je een onverhoord gebed weer erbij hebt. Zie je wel. O, de duivel heeft soms maar een paar woorden nodig om dat hart dat toch al vol ongelovigheid zit, helemaal in angst en in verschrikking te brengen. Maar hier staat het. En het is het eeuwige woord Gods. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hoopt op de Heere, gij vrome. Zo heeft David het ook ondervonden. Psalm 40, in de ruisende kuil, met de dood voor ogen. Hij kon er uiteraard zichzelf niet uit bevrijden. Onmogelijk. Tegen die wanden opklimmen, zichzelf uit die modder en dat slijk omhoog tillen, onmogelijk. Ik heb de Heere lang verwacht. En in die ruisende kuil duurde het ook wel eens te lang, naar Davids inleving. En hij heeft zich tot mij geneigd. Hij stelde het wel uit, zo leek het. En het moest wel zo ver komen dat mij geen hulp en uitkomst bleek en mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Maar hij heeft mijn pad gekend. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en mijn gangen vastgemaakt. Ik moest het leren, zegt David met andere woorden, dat mijn klok weer voorliep. Maar dat Gods klok de bestemde tijd aanwijst. En dan maakt hij ook alle dingen schoon. Op zijn tijd. Amen. We zingen Psalm 40, het eerste vers.
Thank you.
laten wij samen danken. Heren, mogen wij ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals tot u opzien. En uw naam met dankzegging erkennen dat gij een sprekend God zijt. Dat had ook heel anders kunnen wezen. En er zijn er, heren, die op deze aarde geweest zijn. Maar die van deze aarde zijn weggedaan. Tot wie gij nooit meer één woord zegt. Het laatste woord dat gij tot hen gesproken hebt, hebben ze gehoord en dat was hun vonnis. O God, wij zijn nog in het heden der genade en gij spreekt nog. En gij wilt op een hele bijzondere manier ook nog spreken tot en in elk die voor u leeft. Leer ons daarnaar uitzien. Geef gij ons genade om op een wachtpost te staan, wie wij ook zijn, om te horen wat gij in ons wilt spreken. En wilt gij uzelf dan bekendmaken, o God? Ach, er zijn er ook die er weet van hebben dat het zo moeilijk kan zijn dat het gezicht tot een bestemde tijd is. En dat wachten moeilijk is. Dat verbeiden voor de mens in eigen kracht onmogelijk is. Wat een twijfels kunnen er dan oprijzen. En wat een ongeloof kan ons dan verlammen. En wat staan we dan open voor alle verleidingen van de kant van de boze. En wat ligt de mens dan verslagen aan de kant van de weg. O God, leer uw volk en kinderen dat geheimenis dat tot Habakuk onder woorden gebracht werd, waar we vanmorgen bij stilstonden. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Heere, geef ons genade om dit woord dat gij ons gegeven hebt, dat gij tot ons gesproken hebt, te verstaan en ernaar te leven. Hoor ons, o God, als we van u bidden dat u ook in het verdere van deze dag met ons wilt zijn en dat u ons nog een keer wilt samenbrengen onder de prediking van het evangelie. Laat het woord zijn werk doen, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.